can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy, and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Pictor, Heller, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, de podcast waar we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen analyseren en kijken wie er aan kop ligt op weg naar het presidentschap. Ik ben Hella Huuk.
En ik ben Victor Pak.
En vandaag hebben we een razend vol programma. We gaan het onder andere hebben over orkaan Milton, die op dit moment richting Florida raast. Welke voorbereidingen worden er op dit moment getroffen? En ja, het zal zeker impact op de verkiezingen gaan hebben. De vraag is natuurlijk hoe groot.
En daarnaast kijken we naar Elon Musk, die op een Trump rally verscheen en daar een opvallende speech gaf. Wat betekent dit voor zijn politieke betrokkenheid en hoe zijn de reacties daarop?
En we gaan ook heel diep in op de swing states en de uitkomst van de verkiezingen, die kunnen daar bepaald worden. Welke staten moeten we in de gaten houden en hoe ziet het speelveld eruit?
En uiteraard hebben we zoals altijd weer jullie luisteraarsvragen mogen ontvangen. Blijf dus luisteren, want we hebben veel interessants op het programma.
Nou, dat was dus alleen nog maar de intro. Nu kunnen we echt beginnen. We beginnen natuurlijk met die orkaan Milton. Ik ben wel iemand die dat volgt. Jij ook volgens mij.
Ja.
Zo'n orkaan is zo ongrijpbaar. En al die mensen waarvan nu gezegd wordt, je moet nu echt als een haas wegwezen. Want dit gaat de zwaarste storm in 100 jaar worden. Categorie 5. We hebben het nog even opgezocht net. 250 kilometer per uur.
Windsnelheden, ja. Zo komt hij aan land volgens de voorspellingen. En Biden die zei over dat evacueren van je moet nu evacueren. Oh nee, je had al weg moeten zijn. Zeg maar om even de nadruk te leggen op je bent eigenlijk een sukkel als je nu nog daar zit. En dan daar spreken we eigenlijk over, ja dat noemen ze dan de panhandle van Florida. Want als je op de kaart kijkt dan is dat soort ja het staartje of het stokje van een pannetje als het ware. En hij raast dan af op Tampa, dat is een vrij grote stad in Florida. Als je naar de niet alleen naar de stad zelf kijkt, maar ook een beetje de omgeving, woonden daar al gauw meer dan 2 miljoen mensen. En dan trekt hij ook nog natuurlijk van west naar oost, vanuit de Golf van Mexico naar de Atlantische Oceaan. Dus dat dreigt echt een gigantisch spoor van vernieling te worden.
Ja, en dan is het natuurlijk een beetje lomp misschien van onze kant dat we dat niet heel erg over al die vernielingen, dat moeten we ook nog maar eens zien, want we nemen nu de podcast op en het is woensdagmiddag. Maar wij zijn natuurlijk dan benieuwd, wat zal dat voor effect hebben op de verkiezing? Want Florida, dat is wel een staat waar Trump populairder is dan Harris.
Zeker. Florida was ooit een swing state. Straks gaan we dieper in op die swing states. Maar Florida is daar eigenlijk uitgevallen. Zeker omdat Trump in 2016 daar won. Maar in 2020 eigenlijk met zo'n groot verschil. Dat het eigenlijk uit het rijtje van swing states is gevallen. Die staat is gewoon definitief rood gekleurd. Er zijn verschillende verklaringen voor. De belangrijkste is misschien wel dat daar gewoon door verandering van de samenstelling van de bevolking, het is wat vergrijster geworden, past dat gewoon beter bij de Republikeinse Partij. En zeker ook de ontwikkelingen rondom de coronapandemie hebben dat versterkt. In het gemiddelde ligt Trump er 4,5% voor, maar de New York Times, toch, die samen met een universiteit ook peilingen verricht, die kwamen laatst met een peiling dat hij ruim 13% voor ligt daar. Nou, dat is een wereld van verschil. Je ziet in ieder geval dat de Democraten er minder in investeren. Maar dan komt zo'n orkaan langs en dan kan dat tal van gevolgen hebben, ook electoraal. Natuurlijk over die vernieling, daar kijk ik even niet naar.
Ja, dat klinkt inderdaad.
Heel cru. Maar electoraal zie je dat invloed kan hebben. We weten van in 2018 kwam ook een orkaan daar aan land. Toen in de getroffen districten ging bijvoorbeeld het aantal mensen dat kwam stemmen flink naar beneden. Bijna 10% minder.
Ja, want mensen zijn hun huis kwijt. Dus laat staan dat je nog even tijd hebt om naar een stembureau te gaan.
Ja, je bent wel even met andere dingen bezig. En ook de reactie uiteindelijk van de overheid. En daar is ook veel om te doen. Je hebt in Amerika heb je FEMA. Dat is de Federal Emergency Management Agency, opgericht door president Jimmy Carter in 1979. Die grijpen eigenlijk in, of die regelen het als er zo'n noodtoestand is in zo'n gebied. En nou ja, we hadden vorige week orkaan Helene, die vooral in North Carolina voor ontzettende vernieling heeft gezorgd. Ja, en dan eigenlijk de meest basale dingen van zorgen dat er brandstof is, dat mensen geëvacueerd worden, dat regelt die organisatie allemaal. En die organisatie is eigenlijk waar Amerikanen als eerste ook naar kijken in dit soort situaties. Want dat blijkt toch wel uit wetenschappelijk onderzoek. Krachtdadig optreden van de overheid helpt in ieder geval de partij of de persoon die aan de macht is. En bijvoorbeeld rondom orkaan Katrina in 2005. Als je kijkt naar wat dat deed met de populariteit van toenmalig president George W. Bush. Dan is dat echt niet om aan te zien eigenlijk.
Ja, dat was ook heel slecht. We weten, de mensen die dat nog weten, de mensen zaten in sporthallen, tenten. Er was geen benzine te krijgen, er was geen voedsel te krijgen. Dat was ook echt dramatisch slecht gemanaged.
Ja, en ook naar het publiek toe als president. Bush was op vakantie vlak voor die orkaan aan land kwam. En ja, die ging toen terug naar Washington vanuit Texas. En toen besloot hij over het getroffen gebied in Louisiana te vliegen. Dus dat was dat beeld van hij die uit dat vliegtuigraampje kijkt naar ondergelopen gebied. En pas 5 dagen later kwam hij een keer langs op bezoek. Ja, en daar reageerden Amerikanen echt heel slecht op. 2 weken nadat de orkaan aan land was gekomen, zei gewoon 2/3 van de Amerikanen dat de reactie van de overheid tekort had geschoten. Dat Bush veel minder goed te vertrouwen was als het gaat om noodrampenbestrijding. En zijn populariteitscijfers kukkelden gewoon naar een dieptepunt. Dus dat zegt wel iets over hoe natuurgeweld in dit geval een ramp impact heeft op de populariteit van bijvoorbeeld een president.
Ja. Dus Trump en Harris zullen sowieso heel snel langs gaan en handen schudden. En...
Dat is wel de van belang. En sterker nog, je ziet dat ze al vooraf doen. Maar vlak voor verkiezingen, dat zorgt dus voor polarisatie en politieke strijd.
Ja, want die gouverneur DeSantis, die wil niet eens contact, begrijp ik, met Kamala Harris.
ABC is reporting Governor DeSantis is ignoring your calls on hurricanes, resources and help. How does that hurt the situation here?
You know, moments of crisis, if nothing else, should really be the moment that anyone who calls themselves a leader, because they're going to put politics aside and put the people first. People are in desperate need of support right now. And playing political games at this moment in these crisis situations, these are the height of emergency situations, is just utterly irresponsible and it is selfish. And it is about political gamesmanship instead of doing the job that you took an oath to do, which is to put the people first.
Nou, dit is duidelijk op een vliegveld.
Ja.
Ik hoop dat iedereen het heeft kunnen horen.
Dit is op Joint Base Andrews. Daar staan alle toestellen van de Amerikaanse regering. En zij gebruikt natuurlijk de jet voor Air Force 2, voor de vicepresident. En ik geloof dat ofwel een motor van een vliegtuig of een helikopter naast er staat om klaar te staan. Want het is druk op campagnetour. Maar zij haalt hier natuurlijk ook wel terecht gewoon uit naar gouverneur DeSantis. Die haar belletjes niet beantwoordt.
Ja. Je moet het toch kunnen overstijgen, lijkt me, in zo'n crisissituatie.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat is dus dat politieke gevecht dat je ziet. En dat is ook Elon Musk, die langskwam bij Trump op zijn rally, begon er ook over. En die zit ook op Twitter continu, of X zoals het tegenwoordig heet, continu daar theorieën, complottheorieën over te spuien. Dat FEMA geen geld meer heeft, omdat het alleen maar bezig was om illegale immigranten te verslepen en noem maar op. Ja, dat soort complottheorieën helpen niet. En je ziet nu ook, eerder was dus North Carolina zwaar getroffen, dat zelfs een Republikeins congreslid daar inmiddels gewoon eigenlijk alle complottheorieën aan het debunken is. Van we hebben wel noodhulp gekregen van FEMA en ze doen echt hun best en ze zitten ons ook niet dwars. Maar als mensen zoals Musk, die toch groot bereik heeft, op het podium komt te staan naast Trump, dit soort dingen zegt, dan heeft dat impact. En het zorgt ervoor dat het vertrouwen natuurlijk afneemt.
Ja, ik vond dat ook wel weer een foto, hoor. Dan zie je Musk springen met zo'n stoere cowboy riem heeft hij om. En een beetje zijn blote, toch wel iets dikker wordende buikje, als ik heel eerlijk ben.
Ja.
Denk je dat hij in die zin een gamechanger is? Dat hij veel stemmen gaat trekken naar Trump?
Eigenlijk niet. Kijk, je zou natuurlijk zeggen, hè, Musk is toch van de, nou ja, de geitenwolle sokkenbrigade, gaat wat fermer met de elektrische auto's hip maken.
Wel heel lang geleden is, dat hij
nou
daar
ja, precies.
Zat.
Maar en dat is waarom ik denk dat die impact van Musk dus ook heel erg mee gaat vallen. Je ziet tegenwoordig consumentenonderzoek in de Verenigde Staten dat mensen toch minder snel een Tesla willen kopen, omdat dat zo geaffilieerd is met Elon Musk en met zijn politieke gedachtegoed. Waar dat bijvoorbeeld 10 jaar terug, toen hij voor het eerst die auto's begon te verkopen, veel minder was. En het veel meer werd omarmd door bijvoorbeeld Barack Obama, omdat het natuurlijk, ja, het paste bij het klimaatverhaal en de groene toekomstvisie van de Democraten. Maar Musk is daar al, nou, een flink aantal jaar nu van de andere kant op aan het gaan. En echt richting die Republikeinen aan het bewegen. Nou ja, nu is hij helemaal aangekomen. Kan je wel zeggen, als je naast elkaar, naast de presidentskandidaat gaat staan op een politieke bijeenkomst. Maar dat zien we al aankomen. En ik denk dus dat het vooral, ja, de achterban van Trump enthousiaster misschien maakt. Omdat, nou ja, de rijkste man op aarde, of ja, dat is hij nu weer net niet.
Maar goed, wel een hele succesvolle ondernemer.
Succesvolle ondernemer daarnaast, dat helpt. Maar ik denk dat de twijfelende kiezer al wat langer is afgehaakt bij Musk en zijn verhaal.
Ja, zelf denk ik ook dat platform is natuurlijk wel echt heel ongecensureerd op dit moment. Ga je dan nog echt nieuwe mensen aan je binden? En ik zal nog even naar die cijfers te kijken hoe klein Twitter eigenlijk is wereldwijd. Nog geen 360 miljoen gebruikers. Ja, wij zouden er heel blij mee zijn hoor, als we zoveel luisteraars hadden. Maar Facebook 2 miljard.
Ja.
He, dus ook, het is toch wel een dwergje eigenlijk vergeleken bij die andere platforms.
Dat denk ik ook, ja. Dus dan blijft het eigenlijk een beetje marginaal.
Ik pak er even een luisteraarsvraag bij. Normaal doen we dat op het eind. We dachten, het is toch veel leuker om onze luisteraar toch wat meer naar voren te halen. Een vraag van Ruben. Ik kan me altijd verheugen op Mets Analyse. Dat is onze Republikeinse gast uit Ohio die we elke week hebben. Hoe hebben jullie hem zo gevonden en hebben jullie voor de podcast ook wel eens een dialoog met hem?
Ja, hoe wij hem gevonden hebben, ik ben iets verder de EW-geschiedenis in die zin ingedoken. Ik geloof dat iemand van ons een keer op een Amerika-reis voor journalisten hem heeft ontmoet. En daar is een mailwisseling mee ontstaan en uitwisseling van gedachtegoed. En zo kent EW Matt en Matt kent EW en hebben dus wel eens, ja, contact met hem. We vragen hem altijd voor input voor onze uitzending. Dus zo gaat dat eigenlijk. En ja, voor het beeld van de luisteraar, hij is dus een echte republikein daar actief geweest. Maar hij is bijvoorbeeld ook, ja, onderzoek gedaan aan toch wel belangrijke Amerikaanse instituten als de American Enterprise Institute, de Heritage Foundation. Ja, echt van die conservatieve denktanks. Dat hoor je natuurlijk ook door in de geluiden. Maar wij vinden dat heel interessant, omdat je dat zeker in het Nederlandse medialandschap hoor je het niet zo snel. En het is wel een gevoel dat Matt niet als enige Amerikaan heeft. Dat leeft breder. En het is interessant om dat af en toe even te laten horen. Daarom zijn we zo ontzettend blij met hem.
Ja, en we hebben niet elke week een dialoog met hem. Maar hij was een tijdje terug wel even in Nederland. Toen hebben we met de redactie ook met hem gegeten. En ja, dan hoor je ook een heel ander geluid hoor. Want ja, Matt ziet het echt ook nog wel eens gebeuren dat er een burgeroorlog uitbreekt in Amerika. Ja, dat vonden wij dan heel extreem. Maar hij heeft daar toch echt wel ideeën bij dat zou kunnen gebeuren. Nou, laten we eens eventjes kijken wat hij deze week te zeggen heeft.
This is Matt from Fiber Country. Today I'd like to talk about the state of the presidential election 4 weeks from election day. Donald Trump is in the driver's seat. The fact is, even though he's down in the polls slightly, the polls tend to be skewed against him because his voters don't like to tell pollsters they voted for him because of the media bias that treats them as deplorables, bad people, Nazis, and things like that. So going into election day, he just has to continue to deliver the focus on, are you better off today than you were when I was president? As most Americans will say, they were better off under Trump. The problem for Kamala Harris is she's now in a catch-22. She needs to be out there more, doing more media, but when she does more media, as we saw yesterday, she comes across as vacuous, and she mumbles, and she gives terrible answers, which further undermines the case for her. She's showing now why she did so terribly in the Democratic primary back in 2020, and why people just don't like her. She just comes across as an unlikable person that has very little substance to her. So as you look for the next 4 weeks, focus on the closing of the polls and Trump taking the lead, and the continued blurbs by Kamala Harris that just don't make sense to most people. It's Matt from Ohio. Talk to you next week.
dat is wel stevige kritiek op Harris, maar niet helemaal onterecht. Het is ook wel opvallend dat Harris dus, ja, qua interviews, het blijft vooral bij de late night talkshows. Dus dat bij Stephen Colbert, maar niet de harde kritische ondervragingen. Ja, we hebben haar natuurlijk gezien met Tim Walz samen met Tim Walz bij CNN. Maar daar blijft het verder ook bij. Naast natuurlijk ook het debat optreden tegenover Donald Trump, waar ook twee journalisten natuurlijk de moderatie deden. Maar verder, ja, stevige ondervragingen van Harris blijven uit. Of dat dan per se maakt dat Trump in de driver's seat is, zoals Matt zo mooi zegt, weet ik niet helemaal. Want zijn theorie buigt erop dat Republikeinen in de peilingen ondervertegenwoordigd zijn. En dat, of dat ook maakt dat Trump in de driver's seat is, zoals Matt zo mooi zegt, dat weet ik niet helemaal. Want zijn theorie dat Republikeinen ondervertegenwoordigd zijn in peilingen, daar zijn wel signalen over geweest. Maar we weten ook dat heel veel peilers dat proberen te corrigeren en echt wel nu heel anders peilen dan bijvoorbeeld in 2016, toen ze er echt mis mee zitten. En nou ja, straks gaan we dieper in op die peilingen. Maar daar ben ik het gewoon net niet helemaal mee eens met Matt.
Goed, deze week zoomen we in op de peilingen. Dat doen we elke week.
Let's run through the numbers.
Unbelievable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Hebben we nog een vraag van Tim. Zouden jullie eens willen inzoomen op de peilingen in de swing states? Nou, dat hebben we gedaan. Dus ga er maar voor zitten, want dat zijn er 7. Wil jij aftrappen met, wat zullen we eens doen? Gewoon bij de A, Arizona?
Liefst wel. Laten we het maar alfabetisch proberen te doen. Al haal ik ze alles even soms nog wel eens door de war. Om even te schetsen, als je nu de peilingen helemaal volgt dan per staat, dan gaan we straks verkiezingsdag in met, als de peilingen helemaal zouden kloppen, dat je dus een verkiezingsuitslag zou krijgen waarbij de Democraten 276 kiesmannen behalen en de Republikeinen 262. Je hebt er 270 nodig om de verkiezingen te winnen. Dus dat geeft even aan hoe ontzettend spannend het is. Als je, nou, Nevada heeft maar 6 kiesmannen, maar dus ieder van die andere 6 swing states, of ieder van die andere 7 swing states, is dus op zichzelf staand genoeg om de verkiezingsuitslag om te draaien. Want als je in Arizona wint, dan krijg je 11 kiesmannen. En op dit moment staat Trump daarvoor met 1,3 procentpunt verschil.
1,3, dat is niks.
Dat is niks. Ik hou even voor de luisteraar de peilinggemiddelde van 538 aan. Amerikaanse website die, ik vind, de beste en methodologische onderbouwing voor hun peilinggemiddelde geven. Als je daar heel erg in wil duiken als nerd, dan raad ik het je van harte aan. Maar dan is dat even de verantwoording. Trump heeft daar 48,1, Harris 46,9. Biden won er in 2020. En het opvallende aan Arizona is dat de senaatskandidaat, er is ook een senaatsrace, dat de Democraten daar wel leiden. En echt met een groter verschil dan Trump hier leidt op ten opzichte van Harris. Oftewel, je ziet dat kiezers hun stemmen dus verdelen. Voor, ja, Trump kiezen ze voor het Witte
strategisch
Huis.
Herverdelen.
Maar voor de Senaat toch voor de Democraten. En dat heeft wel mee te maken dat de Republikeinse senaatskandidaat echt een beetje nogal afwijkende opvatting heeft. Nog gekker dan Trump, maar toch.
Wie zit daar dan?
Carrie Lake is dat. En die weigerde haar verlies bij de gouverneursverkiezingen van 2022 te erkennen. En daar volstaat ze nog steeds in. Die vaart nog meer buiten de mainstream dan Donald Trump. Ja, je zou niet denken dat het kan, maar het kan wel.
Het kan. In Arizona kan dat.
Zeker, ja.
En oké, de tweede is dan Georgia.
Ja, daar staat Trump ook voor, maar met 1 procentpunt verschil. En Georgia was eigenlijk waar iedereen naar keek in 2020, want dat flipte ook. Biden won daar en daar was ook een zinderende verkiezingsrace gaande voor de Senaat, die zo spannend werd dat hij nog een runoff kreeg. Oftewel, dan heb je in een paar staten dat je, als het verschil tussen twee kandidaten zo klein is, dan heb je daarna nog een verkiezing. Die was toen begin januari. En ook daar wonnen de Democraten. Dus het opmerkelijke aan Georgia is dat het recent pas een swing state is geworden. Maar dat het, als je nu naar de afgelopen uitslagen kijkt, kozen 2 keer voor een democratische senator als vertegenwoordiging in de Senaat. En voor Biden als president. Dus dat de Democraten daar nu achter staan, is serieus zorgwekkend voor de partij. Omdat ze met de verwachting van de demografische verschuivingen daar. En met een kandidaat toch al, eigenlijk al als Kamala Harris, die appelleert aan de hoger opgeleide Amerikaan, hadden ze gehoopt daar nog steeds voor te staan. Maar dat is niet het geval.
En heb jij een verklaring of is dat lastig te zeggen?
Deze vind ik ook heel ingewikkeld om precies te begrijpen wat daar gaande is in Georgia. In die zin, omdat je dus zou zeggen, nou, het zou eerder iets democratischer worden dan republikeinser. Ook omdat bijvoorbeeld de gouverneur van Georgia, Brian Kemp, is geen goede vrienden met Donald Trump. Die zitten elkaar nog wel eens tegen de haren in te strijken. Toen Trump daar laatst langs kwam, kwam Kemp weer niet opdagen.
Trump had zijn vrouw beledigd. Dus,
dus er is wel wat voor te zeggen dat Kemp daar liever niet langs gaat. Maar het valt wel op. Maar goed, het is wel 1% punt. Ja, dan dat is praktisch niks eigenlijk. De foutmarges bij een peiling zijn gauw 2-3%.
Ja, het is wel interessant dat je de hele tijd zo naar die lokale situatie moet kijken. Van wie is daar nu de gouverneur en wie ligt daar goed bij het publiek en wie niet.
Klopt.
En als we dan eens even kijken naar Michigan.
Dan gaan we echt naar het noorden van de Verenigde Staten met een andere opmaak van kiezers en hoe het daar staat. Eigenlijk Arizona, Georgia en waar we straks komen, Nevada, dat noemen we dan de Sunbelt. En Michigan is de Rust Belt, dus de oude industriestaten. En in Michigan heeft Harris een voorsprong van 1,7%. Nou, dat is op zich vrij prettig voor haar. Mag ook wel, want bijvoorbeeld Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, is vrij populair, ook onder onafhankelijke kiezers. Dus de Democraten hebben daar echt het voordeel van een populaire lokale kandidaat die flink campagne voert voor Harris. Ook genoemd werd als alternatief voor Biden toen de Democraten van de leiderschapswissel afkwamen. Maar Michigan is met zijn 15 kiesmannen ook echt van best groot belang.
Ja, zo'n grote staat.
Is veel waard, net als Georgia, 16 kiesmannen. Dus ja, maar ook hier is het dus hartstikke spannend, want ja, echt groot zijn de verschillen niet. En je zal vooral zien op de verkiezingsavond dat er wordt gekeken naar het gebied waar Detroit in ligt, naar dat kiesdistrict, hoe dat stemt en hoe de opkomst daar vooral is. Want Detroit is zo'n grote stad in de staat Michigan, dat als daar de opkomst vaak heel democratisch is en dus ook in grote getalen, ja, dan gaat ze het wel binnenhalen daar.
Dus daar zal ze vast ook nog wel even heen gaan de komende tijd.
Zeker. Ja, ze gaat naar al deze staten die we nu langs gaan.
Want ik heb wel ergens het idee, en dan gaan we zo even verder met het rijtje, dat die campagne een beetje lijkt een beetje in te kakken of zo.
Ja, dat klopt. Omdat het, zeg maar, waar we het de afgelopen weken over landelijke verkiezingen hebben, heb ik het nu over deze 7 staten. En dat komt omdat dat is waar de verkiezingen zich nu afspelen. Wat ik schets aan het begin is, ieder van deze 7 staten, behalve Nevada, maar toch, kan er wezenlijk toe doen op 5 november, op die verkiezingsdag. Dus ja, daar focussen allebei de partijen al hun aandacht op. Zelfs dat Nevada, hè, laten we daar nu heen gaan, dan zie je deze week dat Tim Walz is daar op dinsdag in Reno. Nou, Reno is de tweede stad van de staat. Reno, ik ben er wel eens geweest, is echt poor man's Las Vegas, zeg maar. Er zijn ook heel veel casino's, maar ze zijn allemaal niet zo mooi of fraai als in Las Vegas. Tim Walz is daar dus dinsdag geweest. Dan gaat Harris donderdag op bezoek daar, geloof ik. En dan komt Donald Trump dit weekend eerst in Reno langs, op vrijdag, geloof ik. En op zaterdag is hij in Las Vegas. Oftewel, 3 van de 4 mensen die op de ballot staan, dus Walz, Harris en Trump, alleen GD Vance komt niet langs, maar in een week tijd komen ze daar allemaal langs. En dat is dus voor een paar miljoen kiezers die in die staat wonen. Terwijl, daarnaast ligt California, tientallen miljoenen kiezers. Dat wordt even links liggen. Op zo'n klein staatje, 6 kiesmannen, in één week dus al deze aandacht, toch van de big shots. Dat zegt wel iets. En het is daar dus ook wel echt serieus spannend. Harris leidt er met 0,9% verschil. Dus dat is echt
razend
spannend.
Toch marginaal, hè?
Ja.
Ja, en dat wij natuurlijk ook nu vanuit hier in Nederland denken van, oh ja, het lijkt er wat rustiger aan toe te gaan bij die verkiezingen, is natuurlijk ook omdat die debatten zijn nu allemaal voorbij. Dus dat,
ja, precies.
Dat geclash en die fragmenten die je dan op sociale media voorbij ziet komen, dat zullen nu echt in die staten kijken, de rallies, kijken of je mensen op de been kan krijgen, canvas langs de deuren. Dat wordt nu de komende weken het belangrijkste.
Ja, precies. Want Elon Musk kwam natuurlijk bij Trump langs op een rally in Pennsylvania, waar het ook weer net zo spannend is. Het kleinste verschil...
Pennsylvania, laten we die bijpakken.
We gaan nog redelijk alfabetisch, geloof ik ook. Harris leidt daar, kleinste verschil van alle staten met 0,4%. Nou, dus het is daar gewoon een nek-aan-nek race. Daar kan je eigenlijk, ja, door je oogharen zie je misschien verschil, maar het is er nauwelijks. En deze telt het meest. 19 kiesmannen. Het was eerst 20 kiesmannen, maar de bevolking is ongeveer gelijk gebleven. Iedere 10 jaar wordt dat opnieuw ingedeeld, hoeveel kiesmannen een staat heeft aan de hand van de bevolkingsaantallen. Ze zijn nu nog 19 waard. En dus de grootste swing state die we hebben in de Verenigde Staten. Dus ja, daar gaat echt, ja, ook daar komt iedereen langs. En ik weet vrij zeker dat ergens in Pennsylvania, of het wordt Harris of het wordt Trump, die zullen op 4 november daar de laatste rally gaan houden, denk ik. Omdat die staat zo cruciaal is om te winnen.
En dan zijn wij in Washington. Ja, en wij kunnen zijn hopelijk, dan. Hup, dan duwen we iedereen de bus in en dan rijden we snel naar
Pittsburgh. Dat is wel mijn hoop, ja.
U kunt zich nog inschrijven, ik zeg het maar eventjes. Daar hebben we er nog twee te gaan. Wisconsin.
Oh ja.
En North Carolina, volgens mij.
Ja. Nou, om North Carolina eigenlijk te beginnen, want dan houden we het nog alfabetisch. Daar leidt Trump weer. En dat zou ook eigenlijk wel moeten, omdat North Carolina qua profiel nog altijd een republikeins staat is. Al zit er een democratische gouverneur. Maar dat wordt vaak gezegd dat die gouverneur zelf zo goed is. Roy Cooper. En dat het eigenlijk een uitzonderingspositie is die hij claimt. Maar ja, in de peilingen 0,9% verschil tussen Trump en Harris. Ja, dat is niks. Maar het is wel weer zo, even in het voordeel van de Republikeinen. In 2020 dachten de Democraten ook echt dat ze North Carolina spannend zouden maken. En het was eigenlijk gewoon niet spannend. Meer dan een procent verschil tussen de twee kandidaten. Eigenlijk was het al heel snel duidelijk dat North Carolina opnieuw Republikeins zou stemmen in 2020. Terwijl de Democraten er echt pakken met geld tegenaan hadden gegooid om te winnen. En ja, dat lukte niet. Dat was echt een koude douche voor de partij. Maar ja, nu zijn ze toch opnieuw in de verleiding. Omdat ze wel denken, ja, die verschillen zijn zo klein. Daar moeten we ook flink ons best doen. Want ook hier 16 kiesmannen, niet verkeerd.
Ja, maar die budgetten van de Democraten, die zijn echt vele malen groter. Die smijten er nu echt alles
in. Je ziet ze echt met honderden miljoenen meer dollars de deur uitdoen aan campagnes, spotjes op tv, internet. Dan de Republikeinen. Ze hebben ook gewoon echt meer geld. Ja.
Toch interessant dat niet meteen wil zeggen dat je dan straatlengte voorstelt.
Precies, ja. Dat is inderdaad echt wel opvallend dat verschil in geld. Normaal is het eigenlijk een van de beste voorspellers die je hebt op wie er gaat winnen. Maar nu in ieder geval in de peilingen komt het nog niet terug. En het kan zijn dat de peilingen er natuurlijk naast zitten. Hè? Ik bedoel, ook wij hebben het er nu over. Het is de enige graadmeter die we hebben. Maar goed, ze vragen kiezers ook, wat zou u vandaag stemmen? En vandaag is nog niet de verkiezingsdag. Dus ja, dat gat blijft er altijd zitten. En dat is ook zo in de laatste staat, Wisconsin. Daar heb je, ligt Harris eigenlijk, ja, riant, 1,5%. Dus ja,
het voelt riant, hè,
in deze sfeer. Daar kijken de Democraten heel nadrukkelijk naar Madison. Dat is universiteitsstadje. En dat is aanzienlijk gegroeid de afgelopen jaren. Veel nieuwe inwoners, waarvan de Democraten hopen. Dat zijn vast allemaal democratische stemmers. Want anders ga je niet daar wonen. Want het is een links stadje. Dus dan zou je ook wel links stemmen. Dat is hun hoop en verklaring voor waarom ze het daar zo goed doen.
Maar dan heb ik toch niet even het hele scorebord bijgehouden. Want het is natuurlijk ook nog wel afhankelijk van de kiesmannen. Maar als je dan kijkt naar die swing states, wie staat er dan toch voor?
Ja, dat is de kwestie van tellen. Als je puur kijkt naar de swing states, dan heb je Arizona, Georgia, North Carolina voor Trump. Dus dat zijn 43 kiesmannen. En dan heb je de 19 van Pennsylvania, 15 van Michigan, 10 van Wisconsin en 6 van Nevada voor Harris. Dus dan in aantallen kiesmannen ligt zij voor met 50 kiesmannen, zeg ik uit mijn hoofd.
En dat rekent hij allemaal even live zo uit. Hè? Fantastisch, dat kan Victor Pak.
Ja, dat is niet voor. Maar goed, het essentiële ding is dus eigenlijk die 276. Als de peilingen
Snap
dus kloppen,
ik, ja.
Als die dan naar de Democraten gaan. Maar dan heb je dus echt, dit zou een verkiezingsuitslag kunnen zijn die we net als in 2020 gewoon niet weten. Nederland wordt op 6 november wakker. Dan is het nieuws misschien wel gewoon, we weten het nog niet en we gaan het voorlopig ook niet weten, omdat het op kleine marges aankomt.
Tim had nog een vraag, Victor. Hoe lang gaan we door met deze uitzendingen?
Ja, we hopen in ieder geval, als wij in Washington zijn, hem wat frequenter op te nemen. Want dan zitten we vlak voor de verkiezingen.
Ja, dus we pakken de microfoons in.
Zullen we in ieder geval ook nog wat terugblikken. Ja, en voor de rest is het gewoon wekelijks tot 5 november. Maar we hebben, dat gaan we nu gewoon teasen.
Ja, we hebben een teaser, jongens.
Vrijdag gaan we, als het goed is, met een special guest, een speciale bonusaflevering opnemen.
Het is een politicus.
Het is een politicus. En het is, nou, ik denk in ieder geval een van de handvol Nederlanders die in de geboorteplaats van Tim Walz is geweest. En dat is een dorpje van 400 inwoners in Nebraska. Dus als u het goed raadt, dan krijgt u een prijs, geloof ik.
Ja, precies. We verzinnen wat. Ja, en het is ook iemand die, mocht u zelf al die debatten hebben gekeken, die dan ook nog wel op X zit en zo zijn commentaar geeft. Nou, dan heb ik toch echt een hele mooie tip er nog bij gegeven. Dat was het weer, deze aflevering van Race naar het Witte Huis. Voordat we afsluiten, wil ik jullie eraan herinneren, zoals net ook vandaag we daar uitgebreid bij hebben stilgestaan, dat we alle ruimte hebben voor jullie vragen. Dus stuur die ook in.
En dan kan je dat opsturen naar... Wacht, ik doe deze even soepeler, want dan is ze soepel. En dan kan je die sturen naar het inmiddels hopelijk welbekende adres podcast@ewmagazine.nl. En wie weet behandelen we hem dan in de volgende aflevering.
En het is, ik zeg het toch maar weer elke week, als je deze podcast leuk vindt, laat een review achter. Daar helpen jullie ons echt mee.
En abonneer je natuurlijk ook op de podcast dan toch meteen, zodat je geen enkele aflevering mist, zeker de bonusaflevering niet, en altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws rondom de verkiezingen.
En je kan altijd nog mee met ons mee op reis. Ja, we gaan vrijdag 1 november vertrekken we naar Washington. Gaan nu al 45 mensen mee. Ook ouders met hun kinderen. Dus als u denkt, leuk, dat vind ik leuk om met mijn vader te doen of met mijn dochter te doen. Er is nog plek. We maken plek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.